In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 40, vers 5. Uw heileer wordt door mij al onverbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. 40, het vijfde vers. Paasdienstgemeente is uit het Oude Testament het boek van de Psalmen, Psalm 22, vers 16 tot 32. In aansluiting aan de schriftlezing zingen wij Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. We lezen dus Psalm 22 vanaf vers 16 en we zingen Psalm 69, vers 13. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het kwaad, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam mijn broeders vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. U lieder hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Deze derde paasdienst mag bedienen, vindt u in het Nieuwe Testament de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15 en daarvan het zesde vers. 1 Korinthe 15, vers 6. Waar we evenals we gisteravond naar een verschijning van de Heere luisterden, ook weer lezen van een van de verschijningen van de opgestane Heere Jezus Christus. 1 Korinthe 15, vers 6, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Er is een drietal leden van de gemeente dat in de komende dagen in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wij willen voor hen bidden. Dat is morgen in het Sint-Elisabeth ziekenhuis, zuster J. de Graaf Roos van de Lindenstraat 27, die een ingrijpende operatie moet ondergaan, waar ook nogal wat zorgen aan verbonden zijn. We willen onze zuster bijzonder aan de Heere opdragen. Eveneens in het Sint-Elisabeth moet deze week een operatie ondergaan broeder Muis van de Huigenlaan 25. En in de Lichtenberg geldt dat van broeder W. van Diermen van de Willem van Oranjestraat 30. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Voor de vierde keer in een paar dagen, heren, roept u ons samen in uw huis. En zoals het dan gaat met zulke dagen, wanneer we erbij bepaald worden wat dat zeggen wil, dat ge uw gemeente wilt ontmoeten in uw voorhoven, dan worden we verwonderd over de zorg die u aan ons besteedt. Wat hebt u een aandacht voor ons, heren? En wat is daar een spreken van u? Wat een bemoeienis. Anderen zijn verstoken van de gang naar uw huis omdat ze ziek zijn en aan huis gebonden. Meerderen vinden één keertje in al die dagen wel genoeg. Maar ons vergunt u het om vanmorgen alweer hier te zijn. Na de Goede Vrijdag, na de Eerste Paasdag. En geef ons, heren, dat we dat als een bijzondere gunst van u mogen beleven, dat ook onze kinderen dat zo mogen leren zien, dat ze daar iets van ontdekken in het leven van hun ouders en van de ouderen in de gemeente, dat ze dat mogen proeven in de kerkgang wanneer ze met de gemeente samen zijn. Het is een bijzondere gunst om hier te mogen wezen. Om niet met zoveel die zondags nog wel gaan op maandag de deuren van uw huis voorbij te lopen, maar opnieuw te mogen komen. Om opnieuw te mogen horen dat ene evangelie waar een mens niet over uitgedacht raakt als het voor hem open gaat. En waar een mens niet van uitgesproken raakt wanneer u zijn lippen opent opdat hij uw lof zou verkondigen. Dat machtige evangelie dat daar één is die uit de dood is teruggekomen. Nee, die door de dood is heen gegaan. En die die dood heeft overwonnen en die verzoening heeft aangebracht en verlossing van alle doodsmachten die er in deze wereld zijn, de Heere Jezus Christus. Dat u daarvan tot ons wilt spreken, heren, dat is een onverdiend voorrecht. Dat is niet dat wij beter zijn dat we vanmorgen weer voor uw aangezicht mogen komen. Integendeel, het zou er wel eens op kunnen wijzen dat u vindt dat we bijzondere zorg nodig hebben en dat u bijzondere aandacht aan ons besteedt. En dat u vanmorgen aan ons, slechte leerlingen die we zijn op die school van u, als we al leerlingen zijn geworden, een beetje bijles komt geven. Dat is onverdiende gunst, heren. Als u zou handelen nadat wij verdiend hebben, dan ging u ons voorbij. Als u zou handelen naar wat wij waard zijn, dan keek u naar ons niet om. Dan was er voor ons geen getuigenis meer van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dan was er voor ons alleen maar eeuwig omkomen. Dan was er alleen maar eeuwige verlorenheid. En ook op deze paasmaandagmorgen moeten we dat beleiden. Maar tegelijkertijd vinden we in dat evangelie van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die dood geweest is en die leeft, zoveel om op te pleiten, dat we vanmorgen met vrijmoedigheid naderen voor uw aangezicht om u te vragen, Heere, geef ons nog een extra zegen. En als we op deze dagen nog geen zegen ontvingen, och, schenk ons dan alsnog zo'n verbeurde paaszegen, waardoor een zondaar leven ontdekt midden in de dood. Geef uw dienstknecht ook in deze laatste dienst alles wat hij behoeft, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest, opdat hij een goed getuige mag zijn van de opgestane Heere Jezus Christus En opdat hij mag spreken, goed mag spreken van hem die in het leven van zijn volk verschijnt en die daar zijn werk uitwerkt door de kracht van de geest. Laat er geluisterd mogen worden, Heere, met een opmerkzaam hart en met een doorboord oor en met een ziel die smacht naar de woorden van het leven. Als die ziel er niet is, Heere, wilt u hem dan maar maken. En wilt u zo plaats maken voor uzelf. En zo geven dat deze dienst, als een nalezing op Goede Vrijdag en Pasen, ons mag toerusten om straks verder te gaan. De wereld in. Leesbare brieven van hem die het leven is. Geef daartoe dat het woord zijn werk mag doen in de harten van jongeren en van ouderen. Van gemeenteleden en van gasten die bij ons zijn vanmorgen om met ons dat woord te horen. Laten de fonteinen van het levende water mogen ruisen. Opdat een dorstige gelest wordt. En opdat een die altijd alleen nog maar dronk van wat de wereld aan water te bieden heeft. Naar dit water leert dorsten. Geef uw zegen aan de gemeente in haar geheel. Ook aan dat deel dat in de bron bijeenkomt. Sterk ook onze broeder die daar mag voorgaan. Zegen ze die meeluisteren vanuit die dienst via de kerktelefoon. Laat uw aangezicht lichten over heel de gemeente. Denk aan onze jonge zuster Geri de Boer die in deze dagen ook in het ziekenhuis verblijft. En ga met hen mee die op deze paasdagen het vooruitzicht hebben van een operatie in de komende dagen. We denken aan onze broeder Muis, die zo'n moeilijke weg moet gaan na dat ongeluk dat hem overkwam. Die zoveel pijn moet lijden en die bij voorbaat weet dat hij niet meer de oude zal worden, maar dat er allerlei handicaps in zijn leven zijn. Maar kon het zijn, Heere, zegen de operatie van de komende week, opdat hij inderdaad van een stuk pijn wordt verlost. En ga met hem, als een God van nabij. En wilt u met broeder Van Dieremen gaan, als hij opnieuw geopereerd moet worden in de hoop dat ook hij van de pijn die gebleven is na de vorige operatie mag worden verlost. Zegen onze broeder ook als hij op deze dag eerst nog zijn verjaardag mag vieren. En in het bijzonder bidden we u voor zuster de Graaf. U weet, Heren, van de berichten die in deze laatste weken bij haar en bij haar kinderen zijn binnengekomen. Berichten die zorg geven, die spanning meebrengen, die verdrietig maken. Maar we weten tegelijkertijd dat u de machtige bent. En dat u het bent die onze zuster ook als in de komende dagen een ingrijpende operatie moet ondergaan, haar zo kunt helpen. Dat er genezing mag zijn. Opdat ze voor haar kinderen en kleinkinderen in het midden van de gemeente nog wat wordt gespaard. Maar wat is het groot, Heere, dat ze zich aan u mag toevertrouwen. En dat ze mag weten van bloed dat voor haar is gestort. En van een Heere die haar leven leidt en regeert. Laat die vaste wetenschap en die rijke troost ook in rijke mate haar deel mogen zijn. Als ze morgen de gang naar het ziekenhuis maakt en daarna naar de operatietafel. En kon het zijn, maak het alles goed. Denk aan heel uw kerk op aarde. Geef dat in het midden van uw kerk de opstandingskracht van de Heere Jezus openbaar mag worden. Opdat uw kerk een getuigenis mag afleggen in deze doodswereld, waardoor mensen vanuit de dood worden geroepen tot het leven. Zodat uw kerk wordt gebouwd. En uw gemeente wordt vergaderd van de einden der aarde. Opdat zo spoedig de dag zal mogen aanbreken. Dat uw zoon verschijnt, niet meer in vernedering, maar in de grootste verheerlijking op de wolken des hemels. Als de zoon, als de koning en toch altijd nog het lam. dat staat als geslacht. Uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. De tweede collecte is vandaag voor de evangelieverkondiging onder Israël. We zingen Psalm 22, de versen 11, 13 en 16. 22, 11, 13 en 16. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En wat er verder volgt, 68, het vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, zou het nou wel waar zijn dat de Heere Jezus Christus echt lichamelijk is opgestaan uit de doden? Die vraag die wordt op alle mogelijke manieren gesteld in de kerk en rondom aan de kerk. En soms zit er een ondertoon van spot in. Door mensen die hun schouders ophalen en die zeggen, hoe kan je dat nou ooit denken dat iemand uit de doden zou terugkomen? Soms wordt die vraag gesteld met een zucht door iemand die zegt, ik zou willen dat het waar is. Maar er is zoveel dat er tegen pleit. En soms wordt die vraag gesteld door jongeren met een heel stuk twijfel in het hart, omdat ze met zoveel vragen in onze tijd worden geconfronteerd, dat ze zeggen, kan dat nou inderdaad? En moet je dat nou geloven? Dat ter wille van het heil er iemand uit de doden terugkomt. Zou het wel waar zijn? Want waar zie je dat nou in de wereld om je heen en waar zie je dat nou in de kerk? U hebt misschien wel eens het bekende verhaal gehoord van die rabbi, bij wie zijn leerlingen op een morgen binnenkwamen lopen en ze zeiden, meester, we hebben gehoord dat de Messias gekomen is. En de rabbi die sprong uit zijn stoel en die rende naar het raam en die keek naar buiten. En toen zag hij net een begrafenisstoet passeren. En hij ging terug naar zijn stoel en hij zei, jongens, geloof het maar niet hoor. Want dan zou je het kunnen zien. De realiteit van het leven op aarde spreekt in zoveel opzichten het paasevangelie tegen voor ons besef. Want nu gemeente, dat zijn geen dingen die we pas in onze dagen meemaken. Paulus had er in zijn tijd ook al mee te maken. En vooral vanuit de gemeente van Korinthe werd hij met die vragen rondom de opstanding van de Heere Jezus geconfronteerd. En Paulus heeft de ernst van die vraag aangevoeld. Paulus die schrijft ook, als het dus niet waar zou zijn dat Jezus uit de doden is opgewekt, mensen, dan heeft het geen zin meer om te preken, dan heeft het geen zin meer om naar de kerk te gaan, dan is uw geloof ijdel, dan zijn verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan blijven we in onze zonde, dan zijn we hier in de kerk de meest ellendige van alle mensen. Maar Paulus heeft op die vraag wel een antwoord gegeven. Niet een antwoord dat heel knap is uitgedacht door een aantal theologen die ernaar zoeken om zoveel mogelijk woorden in ene zin te zeggen die je op verschillende manieren kunt uitleggen, zodat allerlei mensen met verschillende achtergronden zich er toch in kunnen vinden. Maar Paulus heeft een antwoord gegeven dat duidelijk is en dat niet voor misverstand vatbaar is. Christus is opgestaan. En Paulus zegt, wil je het bewijs? De schriften zeggen het toch. Wil je nog een bewijs? Zijn volk bevestigt het toch. In hun leven en in hun sterven komt openbaar dat ze een levende Here hebben. Of nee, ik kan het eigenlijk beter andersom zeggen. In hun leven en in hun sterven komt het openbaar dat ze het eigendom zijn van een levende Here. Je kan er bij ze navragen, Paulus is er eentje van. En Petrus is er eentje van. Maar het zijn maar niet alleen de groten in het koninkrijk Gods, de met name bekenden door de eeuwen heen, die getuigen mogen zijn van de opstanding van Jezus Christus. Dat geldt ook van de kleinen in de gemeente. Van diegenen wier namen wij niet kennen, maar wier namen bekend zijn bij God. En over die laatste groep die de grootste uiteindelijk is, spreekt de apostel in onze tekst. En we willen daar in deze laatste paasdienst naar gaan luisteren, gemeente, als wij horen over de verschijning van de levensvorst aan meer dan 500 broeders. We letten ten eerste op de levensvorst die de broeders ontmoet. Ten tweede op de broeders die de levensvorst ontmoeten. En ten derde op de vrucht van deze ontmoeting. De verschijning van de levensvorst aan meer dan 500 broeders. De levensvorst die de broeders ontmoet. De broeders die de levensvorst ontmoeten. De vrucht van deze ontmoeting. Misschien moeten we de verschijning van onze tekstgemeente wel de meest onbekende noemen van de 10 verschijningen van de Heere Jezus Christus die we vroeger op school uit ons hoofd moesten leren, zodat je het zo op een rijtje kon opzeggen, alle 10. Maar als ik vanmorgen hier in de kerk nou eens zou vragen aan willekeurig iemand van de gemeente of van degenen die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen, noem nou eens een aantal verschijningen van de Heere Jezus. Nou ja, die van Maria Magdalena, waar we hier gisteravond naar luisterden, die weet iedereen wel. En die aan Petrus, die zal er ook wel uitkomen. En die aan de Emmausgangers, een van de meest bekende. En de verschijning aan de discipelen met Thomas en de discipelen zonder Thomas. Maar dan ben ik nog maar op de helft. Hoe is het met de andere helft? Kunt u ze zo eventjes opnoemen? En als u nog een eindje verder komt, dan zal het in de meeste gevallen wel zo zijn dat de verschijning van onze tekst de laatste is die ons te binnen schiet. En het zou best kunnen zijn dat de mensen vanmorgen die er in de kerk zitten, die zeggen, ja, het staat hier en ik zal het ook wel eens een keer gelezen hebben, maar het is eigenlijk nooit goed op het doorgedrongen dat er ook nog zo'n ontmoeting is geweest. En uw dominee moet u vanmorgen vertellen dat het de enige verschijning is waar hij nog nooit eerder over heeft gepreekt. En toch hoort dit woord ook bij de zelfopenbaring van de opgestane Heere Jezus. En bij het herderswerk van de grote en goede herder der schapen, die erop uit is gegaan om de verstrooide schapen van het huis Israëls bijeen te brengen, ook ter wille van de ontmoeting waarvan onze tekst spreekt, is de Heere Jezus Christus niet, hoewel hij het recht daartoe had, rechtstreeks vanuit het graf naar de hemel gegaan. Ja, misschien mogen we het wel zo zeggen, gemeente, dat toen de Heere Jezus deze verschijning had meegemaakt, toen was zijn arbeid in die tijd van voorbereiding tussen Pasen en Hemelvaart klaar. Toen de 500 broeders tegelijk hem hadden gezien, toen kon hij naar de hemel gaan om daar zijn arbeid voor te zetten. En als we dan over zo'n wat onbekende verschijning nadenken, gemeente, dan is er natuurlijk een stukje nieuwsgierigheid onder ons dat de vraag stelt, wie zijn die 500 en nog meer geweest? En waar heeft dat precies plaatsgevonden? En wanneer zullen we ons deze verschijning dan moeten indenken in die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart? En als ik op die vragen een beetje een antwoord probeer te geven, gemeente, dan zeg ik dat ik het eens ben met die schriftverklaarders die deze verschijning zien als dezelfde waarover de evangelist Matthäus spreekt in hoofdstuk 28 vers 16. Waar het gaat over de 11 discipelen die naar Galilea zijn gegaan, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had en waar de Heere Jezus hen ook inderdaad verschenen is. Het is immers volkomen duidelijk dat op die berg maar niet alleen de 11 discipelen zijn geweest, als de Heere na zijn opstanding aan de vrouwen verschijnt en aan de vrouwen de opdracht geeft om tegen de discipelen te zeggen dat ze naar Galilea moeten gaan omdat ze hem daar zullen zien, dan zegt de Heere: ik ga u voor, gij zult mij daar zien. Met andere woorden, dat geldt ook voor die vrouwen. Er zijn dus ook zusters geweest onder die meer dan 500 broeders tegelijk. Maar bovendien, gemeente, wanneer u Matteüs 28 er een ogenblik bij pakt, dan ziet u dat daar van degenen aan wie de Heere verschijnt wordt gezegd dat sommigen twijfelden. En dat is een woord dat kan onmogelijk meer gezegd zijn, gemeente, van die 11 discipelen. Want in de kring van die 11 discipelen zijn al zulke heerlijke openbaringen van de Heere Jezus geweest. En daar zijn al zulke heerlijke belijdenissen afgelegd van de opgestane zaligmaker. Ze hebben het geroepen op de avond van die eerste dag, toen de Emmausgangers binnenkwamen: de Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En een week later heeft Thomas het mogen beleiden, de grootste twijfelaar in de kring van de discipelen: mijn Heere en mijn God. En toen ze aan de zee van Tiberias wachten op de Heere en die nacht waren gaan vissen, en in de morgen stond die vreemdeling aan de oever stond, toen had de discipel die Jezus lief had het als eerste gezegd: Simon, het is de Heere die daar staat. Van die 11 weten we, ze hebben het gezien. En ze hebben het geloofd en ze hebben het beleden. In hun kring is geen enkele twijfel meer te vinden. Die twijfel die moet gevonden zijn in de bredere kring van de volgelingen van de Heere Jezus. Maar daarmee hebben we dan tegelijkertijd ook de plaats van deze verschijning bepaald in Galilea. En Matteüs 28 zegt op de berg, en dan zullen we moeten denken aan de berg Tabor, waar de Heere, nadat hij zijn discipelen geroepen had, zijn bekende bergrede had uitgesproken, die grondwet van het koninkrijk der hemelen, waaruit zijn leerlingen mochten leven en waarnaar zijn volgelingen moesten wandelen. Het is tegelijkertijd ook de berg ter verheerlijking, waar de Heere vanuit de hemel bemoedigd is met het oog op zijn zware lijdensweg die voor de deur stond. Een bekende plaats. Daar had de Heere zijn discipelen naartoe geroepen. Daar kwamen ze samen en ze kwamen van alle kanten. Het waren er tenslotte meer dan 500. En als u dat nou eens wat op u laat inwerken, gemeente, die berg Tabor, waar die honderden zich rondom de Heere Jezus Christus gaan verzamelen, dan kunt u zich indenken dat dat een hele wonderlijke dag is geweest voor de opgestane Heere. Want u weet wel, voor Pasen was het met de aanhang van de Heere Jezus Christus in een heel snel tempo bergafwaarts gegaan. Na de spijziging van de meer dan 5000 in dezezelfde omgeving. En dat is qua getal wel een hoogtepunt geweest. Een getal ook dat duidelijk maakt dat de fariseeën niet helemaal overdrijven als ze zeggen: het ganse volk loopt hem na. Daarna was de grote massa teruggekeerd naar huis en ze liepen niet meer achter hem aan. En na de prediking van het brood des levens die daarop was gevolgd, was ook de bredere kring van de discipelen geweldig uitgedund. Van toen af keerden velen zich af en wandelden niet meer met hem, zegt het evangelie. Want ze vonden de prediking van de Heere Jezus Christus hard. Toen hij ging spreken over dat brood des levens, over zijn lichaam dat hij zou geven tot spijs en zijn bloed dat hij zou geven tot drank ten leven, toen zeiden ze: dat voedsel, dat lusten we niet. En toen waren er maar 12 overgebleven van die duizenden. En dat is een hele achteruitgang natuurlijk geweest voor de Heere Jezus. Je moet je dat maar eens indenken. Vanmorgen onder de dienst praktisch iedereen hier weg zou lopen en dat er maar 12 zouden blijven zitten. Ik denk dat ik niet eens de hele kerkenraad overhield. En aan de vooravond van de Goede Vrijdag had er uit die kring van de 12 nog eentje definitief afgehaakt, Judas de verrader. En daarna waren ze in die nacht allemaal gevlucht en één had hem verloochend. En de Heere had het moeten klagen met die lijdenspsalmen. Mijn broederen ben ik vreemd door elke onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Gij neemt vriend en metgezel van mij. De herder werd geslagen en de schapen waren gevlucht. En zijn moeder had hij weggestuurd en zelfs zijn vader had hem verlaten. Maar als het aan Pasen is geweest, dan zie je het getal van de aanhangers van de Heere Jezus weer groeien. Dat begint met 1 en dat begint met 2. En dat worden er vervolgens 10 en dat worden er 11. Maar terwijl wij dan vaak aan een maximum denken van 120, omdat in het Pinkster-evangelie ons verteld wordt dat er 120 discipelen bijeen zijn in die zaal in Jeruzalem als de Heilige Geest wordt uitgestort. Zegt onze tekst, het zijn er maar liefst meer dan 500. Zoveel aanhangers heeft de Heere Jezus. Veel meer dan dat wij verwacht hadden. Een bewijs dat het bij de Heere nog alles een keertje geweldig meevalt. Een voorspel van Pinksteren. Want wat gebeurt er nou eigenlijk in onze tekst, gemeente? Dat moet u zien om de boodschap te verstaan. De Heere Jezus Christus ontmoet hier zijn kerk. Zijn bruid voor wie hij zich heeft gegeven en die hij heeft gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. En die hij heeft verworven in de weg van dat bittere lijden en sterven. En die bruidskerk die bestaat niet uit 1 en niet uit 2. Hoezeer hij ook gezegd heeft dat waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Maar het zijn er al 100. En nou moet het nog Pinksteren worden. Nu al, gemeente, mag het uit 100 monden klinken. Daar op die berg waar ze aan de Heere Jezus Christus zijn verschenen. Gij, o Lam Gods, zijt geslacht. En gij zijt waardig om te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging. Nu al mag het gezongen worden ter ere van die verheerlijkte levensvorst. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die voor ons u hebt gegeven in de bangste zielenood. Uit 100 monden tegelijkertijd. Mag na Pasen en nog ruimschoots voor Pinksteren al klinken dat lied van het geloof in de opgestaan. Heren, dat lied van de hoop die geboren is uit de opstanding van Christus uit de doden. Dat lied van de liefde dat een antwoord is op die grote liefde van de Zoon van God. Die zich heeft gegeven voor zijn kerk tot in de dood van het kruis. En als u dat dan zo op u laat inwerken, gemeente, en u ziet dat voor u, dat schouwspel van de Heere, omringd door die 100 die in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, moet u dan met mij niet denken aan wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft gezegd van de Heere Jezus, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. O, iets van die vreugde heeft de Heere zelfs op het kruis van Golgotha ervaren. Toen die ene moordenaar hem koning noemde. Maar toen was het er inderdaad maar 1. En die ene was een gekruisigde moordenaar. Maar nou zijn er al meer dan 500 gemeenten, mensen voor wie hij zijn leven heeft gegeven. Mensen aan wie hij mag uitdelen uit zijn genadevolheid. En in de veelheid van de onderdanen ligt immers des konings heerlijkheid. In deze verschijning, gemeente, gaat in vervulling wat de Heere Jezus zelf heeft geprofeteerd. Van het tarwegraan dat in de aarde valt en dat sterft. En dat zoveel vrucht gaat dragen. Hier zijn de beloften van Jesaja 53 die in vervulling gaan. Jesaja 53, waarin de leidende knecht des Heren zijn werkprogramma heeft afgelezen. En dat hij een grote borgtochtelijke gehoorzaamheid vervult. Vuld heeft door de beker van de gramschap Gods tot de laatste druppel te drinken en de striemen op zijn rug te voelen komen en de ongerechtigheden te dragen en te verbrijzeld te worden door het welbehagen Gods. Maar nu ziet hij ook de heerlijke beloften die uit dat werkprogramma voortlopen. Om de arbeidszijder ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn arbeid zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Zijn werk heeft kracht. Dat is het wat de Heere Jezus op deze morgen voor zijn ogen mag zien. Zijn werk draagt vrucht. Hij ontvangt in de verschijning van die meer dan 500 het loon dat hij verdiend heeft met zijn zware arbeid aan het kruis. Voordat het Pasen was, zag hij ze gaan. De ene na de andere. Maar nu ziet hij ze komen. Zelfs bij honderden tegelijk. Hij heeft het immers gezegd. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Wel nu in deze verschijning mag de Heere Jezus zien het werkt. Mijn arbeid op het kruis heeft vergeefs dat ik die weg ben gegaan en dat ik die beker heb gedronken. Daar zijn ze, de oogst van mijn werk. Maar tegelijkertijd, gemeente, en ook dat moet u bedenken om de tekst goed te verstaan, mag de Heere Jezus in de komst van die honderden een nieuw bewijs zien dat de Vader voldaan is over het werk dat hij heeft volbracht. Die 500, die worden immers door de Vader naar hem toegebracht. Hij heeft het immers van tevoren al gezegd, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Als die 500 tot hem komen, dan mag hij daarin zien de gegevenen van de Vader. Dan mag hij daarin zien dat de Vader bevredigd is en dat de Vader hem loon naar werken gaat geven. Dan mag hij daarin zien het bewijs dat de Vader zegt, nu zal het wel behagen Gods. Door de hand van mijn zoon gelukkig voortgaan. Nu mag hij daarin het bewijs zien dat hij mag uitgaan als de grote herder om de schapen toe te brengen tot die ene kudde die door de ene herder zal worden geleid. Nu mag hij zijn die grote herder die de verloren schapen vindt en die de dwalende schapen leidt en in wie de zaligheid van zijn kudde gegarandeerd is, omdat niemand de schapen zal kunnen rukken uit zijn voor hen doorboorde handen. Meer dan 500. Dat is de winst van kruisarbeid en van grafgang. Dat zijn de eerstelingen van de grote oogst. De eerstelingen van de scharen die niemand tellen kan. Nu mogen ze worden toegebracht. Nu kan niemand meer beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. Want Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Nu is er niemand of niets meer dat hen zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus hun Heere. Ze zijn de buit van de overwinnaar van Pasen. Vrucht van zijn arbeid. En het is volkomen duidelijk, gemeente, voor wie de schriften een beetje kent, dat al vertelt onze tekst ons daar niet zoveel van, dat de Heere van die vreugde en van die vrucht ook voluit gesproken heeft in de ontmoeting met die 500. Natuurlijk. Want dat is immers de bedoeling van al die verschijningen geweest, dat de ogen van de mensen geopend zullen worden en dat ze hem zullen kennen zoals hij is. Dat ze hem zullen leren kennen bij die nieuwe namen die hij op Pasen ontvangt, de gekruisigde, die dood geweest is, de levende tot in alle eeuwigheid. Dat ze hem zullen kennen als de overwinnaar die het leven verworven heeft en die dat leven meebrengt uit het graf en die van dat leven uitdeelt. Als de Heere zichzelf openbaart, dan betekent dat dat de Heere zich laat zien, dat de Heere zich bekend maakt, dat de Heere zichzelf gaat verklaren. En als u weten wilt wat de Heere allemaal gesproken heeft, gemeente, dan laat de schrift ons ook dat zien. En dan denk ik aan een aantal psalmen die we vanmorgen zingen en die we ook in de laatste weken meerdere keren gezongen hebben. Ik denk aan een psalm als psalm 40. Een psalm die we als een typische lijdenspsalm zien. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik stel mijn ziel tot een schuldoffer. Nu de Heere Jezus is opgestaan, nu gaat ook het vervolg van die psalm in vervulling. Ik boodschap uw gerechtigheid in de grote gemeente. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw recht, uw trouw, uw woord, uw godsgeheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Dat is het wat de Heere verkondigt aan die 500 gemeenten. Dat aan de gerechtigheid Gods is voldaan. En dat God van de borg nou niets meer te eisen heeft. En dat daarom ter wille van de arbeid van de borg goddelozen gerechtvaardigd worden. Om niet alleen om de zoen- en kruisverdiensten van de gekruisigde die de levende is. En die voor hem staat met de doorboorde handen als een teken van zijn kruiswerk. Dat verkondigt hij. Dat dat nou waarachtig is. En dat het op recht en waarheid pal staat. Dat God nu een God is van volkomen zaligheid. En denkt u ook eens aan psalm 22. Ook typisch een psalm van de lijdenstijd, gemeente. En wat hebben we daarvan gezongen? Maar het is ook een paaspsalm, gemeente. Als u denkt aan het vervolg. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. Van u zal mijn lof zijn in de grote gemeente. Hoort u wel hoe wonderlijk die schrift vervuld wordt in onze tekstgemeente? Aan de broeders zal hij vertellen. In de grote gemeente zal hij spreken. Daar zal hij de naam van God prijzen. En zal hij de lof van God verkondigen. Omdat die God nu is de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Die door zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren worden. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die God, zo mag de Zoon het zeggen als hij aan de 500 verschijnt. Die God heeft er recht op dat we samen zingen. Gelooft zij God met diepst ontzag. En om dat maar niet meer te noemen, gemeente, maar denk ook nog eens even aan die lijdenspsalm, psalm 69, waaruit we ook meermalen hebben gezongen in de afgelopen weken. Ook in die psalm is er een vervolg dat op de tijd van Pasen past. Ik zal Gods naam prijzen en de zachtmoedigen die het zullen het zien en ze zullen zich verblijden. Dan staat daar de Heere Jezus en hij zegt het tegen de 500, zie, God zal Sion herbouwen en zijn volk zal daarin wonen. En wie God zoekt, die zal leven. Misschien dacht u toen u de kerk in kwam en toen u het psalmbord zag, we zingen weer allemaal lijdenspsalmen. Maar vanmorgen mag u ontdekken, die lijdenspsalmen zijn paaspsalmen. U zegt, wat moet dat een machtige ontmoeting zijn geweest, inderdaad, gemeente. Maar dan moet u zich wel realiseren, gemeente, dat in feite vandaag hetzelfde nog gebeurt waar het paasevangelie wordt verkondigd in het midden van de gemeente die rondom het woord vergaderd wordt. Je zou onze tekst ook kunnen noemen de eerste grote kerkdienst na Paas. Want in die kerkdienst, daar komt immers de opgestane tot de gemeente. En die opgestane, die wil in het midden van de gemeente wandelen door zijn woord en door zijn geest, opdat hij zichzelf zou bekendmaken, opdat hij zijn werk zou aanprijzen en zijn werk door die heilige geest zou toepassen aan het hart van een schuldig volk dat zonder hem voor eeuwig verloren zou zijn. Het is immers Christus die de gemeente vergadert. En nog doet hij Gods waarheid horen. En nog verkondigt hij Gods gerechtigheid in het midden van de gemeente. En nog doet hij de naam van de Vader prijzen. En doet hij de lof van God bezingen, gemeente. En nog klinkt dan die heerlijke belofte in het midden van de rond zijn woord vergaderde gemeente. Die belofte die een vaste grond vindt in het welbehagen des Vaders. Door de hand van de Zoon die het werk heeft volbracht, nu gelukkig mag voortgaan. Gij die de Heere zoekt, uw hart zal leven, want de Heere hoort zijn ootruftigen en de Heere vergeet zijn ellendigen niet. En in die weg houdt de Heere Jezus Christus vandaag nog uitdeling van de heilsgoederen aan de broeders. Om hem te ontmoeten, om hem te mogen kennen, daartoe moet u in de gemeente zijn. En daarom is het zo'n veeg teken als iemand die gemeente voorbij loopt. Maar dan willen we vervolgens toch ook even naar die gemeente kijken, gemeente. Want het is duidelijk, het gaat erom om Christus te ontmoeten en hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar als iemand Christus ontmoet in het midden van de gemeente, dan wordt hij vanzelf ook nieuwsgierig naar de broeders die hij daar ontmoet. Want als de Heere Jezus onze Heere is, dan zijn die broeders van de familie. En dan word je vanzelf nieuwsgierig naar de familietrekken, dat je kunt zeggen van, hé, die lijkt er inderdaad op. En ik lijk op hen. Die broeders, we hebben de vraag al gesteld. Wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? En hun levensgeschiedenis is ons onbekend. En hoe ze tot de Heere zijn gebracht, dat weten we allemaal ook niet, gemeente. Als je zou willen gaan gissen wie die 500 zijn, dan kom je natuurlijk bij die 11 discipelen terecht. En dan komt u bij die vrouwen terecht. En dan komt u terecht bij Johannes Marcus en zijn moeder, in wier huis de gemeente in Jeruzalem bijeen was gekomen. En die zijn natuurlijk ook meegegaan. En dan zie je Maria, Martha en Lazarus er ergens tussenin zitten. En dan zie je de Emmausgangers, dat kan niet missen, gemeente. En dan zie je misschien wel mensen uit Jeruzalem die aangesproken zijn door de boodschap van die ontslapen heiligen die opgewekt zijn en die in Jeruzalem gepredikt hebben van het heil dat er is in Christus. Nicodemus, de nachtdiscipel die voor de dag is gekomen. Jozef van Arimathea die vanuit de ondergrondse kerk bovengronds is gaan werken. Een Samaritaanse, een blind geborene, een man uit wie zoveel boze geesten geworpen waren. Maar blijft in elk geval gissen, gemeente. Het heeft de Heere niet behaagd om ons een naamlijst van die meer dan 500 te geven. En dat wil zeggen, het zijn voor ons naamlozen. Je zou kunnen zeggen, het zijn gewone gemeenteleden die van de Heere geen aparte behandeling hebben gekregen, maar die in het midden van de gemeente hem mogen ontmoeten. Maar wat wel belangrijk is, gemeente, dat zijn de dingen waar u op moet letten. Dat zijn ook de dingen die onze tekst ons openbaart. Dat is in de eerste plaats dit: God kent ze. En God leidt ze langs verschillende wegen naar dat ene zelfde punt. Dat is het eerste waar u goed op moet letten, gemeente. De Heere gaat na Pasen met kracht heen werken naar die ene kudde uit alle geslacht en taal en volk en natie die vergaderd zal worden rondom die ene herder en hoeder van zondaarszielen. En daarom brengt de Heere ze allemaal op die ene plaats. En dat is de plaats waar de Heere Jezus Christus verschijnt. En waar de Heere Jezus Christus zijn woorden van leven spreekt. En waar de Heere Jezus Christus uitdeling gaat houden van zijn schatten en van zijn gaven. Dat is het eerste kenmerk van de gemeente die zalig wordt. De Heere brengt ze bij hem. Ze worden vergaderd rondom de Heere Jezus. En allen ontmoeten hem. En het tweede waar u op moet letten, want daar spreekt onze tekst ook heel nadrukkelijk over, dat is: het zijn allemaal broeders en zusters. Het valt altijd weer op, gemeente, dat na de opstanding de Heere Jezus Christus nooit meer verschenen is aan zijn vijanden. Aan de vijanden verschijnt de Heere pas op de jongste dag, als het voor eeuwig te laat zal zijn en als dan alle oog hem zal zien en alle tong zal belijden dat Jezus de Heer is en alle knie voor hem zal buigen. Dan zal zijn eeuwige toorn ontbranden, de toorn van het Lam, en hij zal zeggen: breng ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn. Maar waar de levensvorst zich in deze bedeling openbaart, gemeente, daar worden zondaren en vijanden tot broeders en zusters. Dat is zijn werk. Het werk van de Heilige Geest dat in die ontmoeting Christus verheerlijkt. Christus noodzakelijk maakt. Christus onmisbaar maakt. Naar Christus uitdrijft. En in Christus doet vinden alles wat een mens nodig heeft. Voor tijd en eeuwigheid. Voor ziel en lichaam. De Geest die Christus in die ontmoeting leert kennen als de oudste broeder. In wie de Heere zondaren wil aannemen. Tot geliefde kinderen en erfgenamen. U ziet dat zo mooi bij die discipelengemeente. Wanneer de Heere ze aanvankelijk roept, dan noemt hij ze discipelen, dat wil zeggen leerlingen. En soms noemt hij ze knechten, dat wil zeggen dienaren. Maar aan het avondmaal heeft de Heere ze al bevorderd, want dan zegt de Heere: ik noem u mijn vriend. En vrienden, dat zijn degenen die de Heere inwijdt in de geheimen van zijn verlossing. In zijn vertrouwelijke omgang met hem, zoals we dat immers zingen, het heil geheim, wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Maar als de Heere na Pasen aan een mensenkind verschijnt, dan noemt hij die mens mijn broeder. Zoals het onmiddellijk gezegd wordt tegen die vrouwen na de opstanding: ga heen en zeg mijn broeders. Dat is vrucht van Pasen. Maar juist na Pasen wordt dat zo'n groot wonder, gemeente. Want voor Pasen zijn er misschien wel wat mensen geweest die gedacht hebben dat ze inderdaad er recht op hadden. Er zijn mensen geweest die dachten: wij zijn inderdaad van de familie. Maar na Pasen kom je dan mensen tegen die de Heere hebben verloochend en die de Heere hebben verlaten. En die de Heere hebben doen klagen: mijn broeders, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. En dan komt Jezus naar Pasen en hij zegt: broeders, hij schaamt zich niet hun broeder te zijn. Hij zegt het ook tegen die twijfelaars, die mensen die aan hem twijfelen en die zeggen: zie ik wel goed, is hij het? Of die aan zichzelf twijfelen en die zitten met de vraag: zou dat nou inderdaad kunnen dat zo'n zondaar als ik ben een plaats zou hebben in de kring om hem heen? Hij toont zijn wonden en ze vinden daar vertroosting in. Hij verklaart zijn werk en ze worden daardoor bemoedigd en onderwezen en overtuigd. En de vraag is vanmorgen, gemeente: hoort u bij de familie van Christus? Hoort u bij die mensen die Adams kinderen zijn in zichzelf? Afkerige kinderen. Die het huis van de Vader hebben verlaten. en die niet van plan zijn geweest om ooit terug te keren, maar die door de Heere zijn getrokken en die om Christus wil zijn aangenomen tot geliefde kinderen en erfgenamen. Ach, zegt iemand hier in de kerk vanmorgen, dominee, wat zou het groot zijn als ik daarbij zou mogen behoren. Nou, dan moet u vanmorgen dus goed letten op de familie trekken en eens kijken of dat uw familie is en of u er misschien toch bij past. Weet u wat de familietrekkers zijn? Dat zijn deze gemeenten, die mensen die daar de Heere Jezus ontmoeten. Ze hebben van Jezus gehoord. En er is hen verteld van de plaats waar ze hem konden ontmoeten en waar ze hem zouden kunnen zien. In de gemeente. En toen hebben ze tegen elkaar gezegd, dan moeten we daar naartoe, kosten wat het kost en wat we er ook voor moeten opzeggen en wat we er ook voor moeten afbreken. Maar daar moeten we naartoe. Ze worden als het ware getrokken. En als ze daar dan in die gemeente zijn, dan horen ze zijn stem. De stem van de herder en die stem die gaan ze herkennen. En onder dat spreken, dan vergeten ze de hele gemeente om hen heen. Eerst keken ze nog wat rond en zeiden ze bij zichzelf, hé, die is er ook. En zou die er nou ook inderdaad bij passen? Maar als hij dan gaat spreken in het midden van die gemeente, dan vergeten ze alles, dan zijn er van die momenten dat ze het gevoel hebben dat hij in die grote gemeente alleen maar hen op het oog heeft en alleen maar hen aanspreekt. En dan geldt dat niet voor de hele preek die hij houdt, maar dan is het soms maar een enkel woord waarin ze hun naam horen noemen, waarin ze hun leven en hun ziel verklaard zijn, waarin ze merken, hij kent me en heeft gedachten des vredes over me. En hij is bezig mij tot zich te trekken en voor eeuwig aan zich te verbinden. Ze weten zich gezien, ze weten zich gekend, ze weten zich gevonden. En als het zo komt tot een ontmoeting met de Heere Jezus Christus in de gemeente, dan gaat die familie van de Heere Jezus hun zonde zien. En dan gaat die familie van de Heere Jezus, ik kan dat natuurlijk vanmorgen niet allemaal uitwerken, maar dat doet u voor uzelf maar. Dan gaat die genade nodig krijgen. En dan gaat die familie van de Heere Jezus smeken om ontferming. Dan worden ze zoals Psalm 69 dat noemt, gevangenen door het woord van God. Dan worden ze behoeftigen en noodruftigen die zijn aangewezen op wat hij te bieden heeft. En dan ontdekken ze de ruimte die er is bij deze opgestane Heere Jezus Christus. Zoveel ruimte dat er in hem verzoening is van hun schuld. En dat er in hem vergeving is van hun zonde. En dat er in hem verbreking is van de machten der duisternis. En dan zien ze, hij is het leven. En buiten hem is het niet en nooit. En er komt een ogenblik dat hij zich naar hen overbuigt. En dat hij zegt, ik ben het. Gelooft gij dat? En dan zeggen ze. En soms schrikken ze meteen daarna al dat ze het gezegd hebben. Maar hij heeft het eruit gehaald omdat hij het erin had gelegd. Dan zeggen ze, ja, Heere, wij hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat zijn nou de broeders en zusters van de opgestane Heere gemeente. Ze hebben die levende Heere van Pasen ontmoet en ze hebben uit zijn volheid genade ontvangen. Ze hebben leren leven van de bedeling die er bij hem is, dat zijn ze. Wie het allemaal zijn, ik heb gezegd, dat weet ik niet. Van waar ze zijn gekomen, de Bijbel die zegt, God weet het. Maar als u vraagt waar ze zijn, dan is het volkomen duidelijk, gemeente. Die broeders en zusters van de Heere Jezus, die kom je altijd weer tegen bij dat lam. Het kenmerk van het levende volk van God. Dat is het kenmerk van een om Christus wil tot een geliefd kind aangenomen zondaar. Het kenmerk. Ze zijn bij het Lam. Ze zoeken een schuilplaats achter zijn bloed. Ze leven onder zijn hoede. Zij zijn het die het Lam volgen waar het ook heen gaat. Daar lag hun levensbegin toen ze mochten belijden. Heren, waar moeten we nou anders naartoe dan naar u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar ligt hun levensgrond met het Lam staande op de berg Sion. Veilig en vast te midden van alles wat er woedt en woelt in deze wereld. En dat is hun levenstoekomst. Het Lam zal ze weiden en zal ze voeren aan levende fonteinen der wateren. En ik vraag gemeente, mag u nou zo Pasen vieren in een ontmoeting met die levende Heere Jezus Christus? O, dat is zo'n wonder, gemeente, dat kinderen des toorns Gods geliefde kinderen mogen worden, omdat die oudste broeder van hen de toorn van God in zijn vlees heeft gedragen op Golgotha's kruis. Ach, dat is nooit vanzelfsprekend. Iemand die zegt, natuurlijk ben ik een kind van God, die snapt er niks van. Iemand die dat gewoon vindt, dat hij een broeder van de Heere Jezus is, die snapt er niks van, gemeente. Iemand die meent dat hij het op zijn vingers kan uitrekenen en die zegt, dit is er en dat is er en dus ben ik het, die heeft er nog nooit wat van begrepen. Want wie het is, die vindt het een eeuwig wonder dat hij het mag zijn. En die zegt, Heere, waarom was het op mij gemunt? Waarom? Want ik heb het niet verdiend. Kijk, en als dat het geval is, gemeente, dan is het ook zo dat er in je hart een hartelijk verlangen is om met de Heere in te stemmen en zijn lof te verkondigen in de grote gemeente. Want dan let ik met u nog even op het slot van de tekst. Als Paulus van die meer dan 500 zegt van wie het merendeel nog over is. Dat is een wonderlijke aanduiding, gemeente, om te zeggen dat de meeste van hen nog leven. Ze zijn nog gebleven, zegt Paulus. Want het is duidelijk, gemeente, die broeders en zusters van de Heere Jezus, die zijn hier niet meer thuis. Hun burgerschap is in de hemel, ze horen in het Vaderhuis. Hier zijn ze vreemdelingen. Ze zijn hier nog wel, maar niet voorgoed. Ze zijn nog gebleven op weg naar huis. Maar het is wel duidelijk waarom ze nog gebleven zijn, gemeente. Want daarom zegt de apostel zo nadrukkelijk dat de meeste van hen nog leven. Het gaat immers om de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het evangelie van de opstanding in deze tekst. Paulus zegt, de meeste leven nog. Je kan het bij die mensen navragen, want daar zijn ze voor, om te getuigen van wat ze met hun ogen gezien en met hun handen getast en met hun oren gehoord hebben van het woord des levens. Als je deze mensen ontmoet, zegt Paulus, dan merk je dat er een levende heiland is in hun leven. Daar herken je die broeders en zusters aan. Ze spreken goed van de paaskoning. En ik vraag, gemeente, is dat zo? Van hoeveel onder ons geldt dat, gemeente? Als mensen u ontmoeten, als jongeren jou aanspreken in deze dagen, kunnen ze dan van ons te weten komen dat er een levende Heere is, gemeente? Kan ik dat deze week zeggen als ik iemand tegenkom die zegt, dominee, ik heb er zo moeite mee om het te geloven, dat ik zeg, ga maar navragen. Zo nodig in deze wereld, dat is vaak de enige getuigenis dat mensen nog te horen krijgen in deze wereld die naar God niet meer vraagt. Maar is dat er bij ons? Kan ik de ledenlijst in de hal leggen bij de voordeur en als iemand aanbelt, ja, ik heb natuurlijk zelf ook de opdracht. Maar kan ik dan zeggen, hier heb ik een ledenlijst, zoek maar uit, wie woont er bij u in de buurt, bel daar maar aan, die kan ik je wel vertellen. Is dat zo, gemeente? Heb u dat al doorgekregen, oude broeder en zuster hier in de gemeente, dat u daarvoor nog leeft? Om zoals Psalm 22 het zegt, het nakroost te vertellen, de grote daden Gods. Kunnen onze kinderen en onze kleinkinderen bij ons terecht, ouderen hier in de kerk, verspreiden wij een reuk van de levende Christus, die voor een ander aantrekkelijk is en waar hij niet de neus bij ophaalt. Al gaan dat blijven hier op aarde om getuigenis af te leggen van het heil komt een eind. En Paulus die zegt tenslotte, maar sommige van hen zijn ontslapen en dat zijn de mensen die spreken nadat ze gestorven zijn vanwege de manier waarop ze gestorven zijn. Ontslapen. Zo sterven broeders en zusters van de grote Paaskoning gemeente, want hun Heere is zelf in het graf geweest. Hun Heere heeft die dood als straf gedragen en die heeft die straf weggedragen en de verschrikking, de prikkel van de dood weggenomen. Nu mogen zij sterven in de Heere. Dat wil zeggen gaan slapen in de armen van de levende zaligmaker. En zo'n dood, dat is niet altijd een dood zonder pijn en zonder benauwdheid. Denk dan alleen maar aan Stefanus in de Handelingen. Van Stefanus lezen we ook dat hij ontsliep en ondertussen regende het steden op zijn hoofd. Maar hij sliep onder die stenen regen omdat hij onder een open hemel leefde. En omdat hij mocht weten, ik zal aanstonds met de Heere zijn. Paulus die zegt het tegen die Korintiërs, wandel eens langs hun graven. Ook weet het wel, grafstenen zijn geduldig, je kan er van alles en nog wat opzetten. Maar wie de Heere Jezus Christus in zijn leven ontmoet heeft, gemeente, die wordt in zijn sterven van hem niet verlaten. Dan wordt hij pas echt van hen gezien. Niet bij tijden en ogenblikken, niet voor een moment dat zo weer verdwenen is. Maar eeuwig en dan niet meer in het geloof, maar in een aanschouwen. We zullen hem zien zoals hij is. U die uw vragen hebt, loop in deze dagen eens bij zo'n oude broeder of zuster binnen. En vraag eens, vertel eens wat van die oudste broeder van u. U die uw twijfels hebt, wandel vandaag eens over het kerkhof. En blijf eens staan bij zo'n graf op Pasen. Ze getuigen van hem. Want het is Pasen geweest en de Heere Jezus leeft en hij heeft het gezegd, nou wordt het een schare die niemand tellen kan. En laten dan de theologen vandaag maar spreken over Gods verduistering en laten dan de krantenartikelen maar spreken over kerkverlating. Maar wie die broeders gezien heeft uit onze tekst, die grijpt weer moed, gemeente. Want de levende Heere bereidt ellendigen het land der levenden. Zijn huis wordt vol. En als er onder ons iemand afhaakt, dan is het alleen maar erg voor hemzelf. Want dan haalt de Heere ze wel van de einden der aarde om ze toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Een schare die niemand tellen kan. Want het is Pasen geweest. En de Heere gaf rijke juichenstof. Om zijn wonderen en zijn lof. Met hart en mond te melden. Men zag welhaast, ziet u het. Welhaast een grote schaar. Met klanken van de blijdste maar vervullen berg en velden. Amen. Heere, wat een wonder dat u daar ook nog voor zorgt. Dat u maar niet alleen uw zoon hebt gegeven tot de verzoening van de zonde van zijn volk. Dat er maar niet alleen is de heilsverwerving, maar dat ook de heilsbediening in uw handen ligt. Dat u ze onweerstaanbaar trekt tot het evangelie van uw zoon en in dat evangelie tot uw zoon zelf. En dat u ze maakt tot geliefde broeders en zusters, erfgenamen van de genade die in Christus is. Heere, dat dat voor u groot is, dat bewijst wel het feit dat u niet tot Pinksteren gewacht hebt. Maar dat er na Pasen al meer dan 500 waren. Dat wordt toch in duidelijk dat u er uw lust in vindt om uitdeling te houden van wat Christus verwierf. En dat u die uitdeling houdt aan ellendige mensen die niks hebben. Aan noodruftige mensen die alleen maar van alles behoeven en die voor niets kunnen betalen. Dat u die uitdeling houdt aan gevangenen. Aan mensen in zielsverdriet. Dat u ellendigen dat land bereidt door uw sterke hand. Omdat uw naam is ontfermer. Heere, wat mag dat een moed geven? En wat mag dat een verwachting geven? En wat mag daarin een zekerheid liggen? Dat uw werk zijn voleinding krijgt. Gedenk ons in uw grote barmhartigheid. Ook verder, bewaar ons deze dag. Ga deze week met ons, waar we ook zijn, te land, ter zee en in de lucht. En doe ons leven, door u getrokken, door uw geest geleid, dicht bij dat lam dat zijn volk vergadert. Amen. Onze slotzang is Psalm 149, de versen 1 en 5. 149, het eerste en het laatste vers.
Thank you.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.